Café. Welkom in het stamcafé van Leren in Organisaties. HRD Café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
Welkom weer bij een nieuwe editie van het HRD Café. We waren er een tijdje tussenuit in verband met vakanties en van die halve weken drukke periode. En nu zit ik op de Malibaan. Naast mij zijn Mara en Suzanne, onze collega's, bezig met de start van weer een open keukenonderzoek bij de FCE. En op het scherm tegenover mij staat alsof hij nooit is weg geweest. Joep, hallo, hoe is het met je?
Ja, goed. Een beetje versnipperde weken, net zoals jij. En we hebben inderdaad wat vakantie gehad. En ja, ik merk ook wel dat ik in de drukte... Tegelijkertijd zou je dan denken dat maakt dat je alles ook wel goed afgewerkt krijgt. Mm-hmm. Maar ik merk dat er toch nog wel wat dingen zijn die ik wat uitstel of wat naar achter schuif. En daar wil ik ook straks in de trending topics graag iets over vertellen.
Nou, we kijken ernaar uit om daar meer over te horen. Want dat is iets wat ook ik heel erg herken, Joep. Dus de HRD Café vraag van deze week overigens is... wat gebeurt er met ons mensen als de druk toeneemt? En we krijgen daar een beetje een neurobiologisch perspectief op... om het zo maar eens even te zeggen van onze collega Koen de Blonde. Mijn nieuwtje gaat over iets waar ik heel veel plezier aan beleef het afgelopen jaar. Onze nieuwe leergang, Leiderschap in strategische leervraagstukken. We gaan starten met een tweede editie. En daarover meer straks in de Trending Topics.
Ja, en je vertelde het daar juist al. We gaan even onder de aandacht brengen wat er gebeurt met mensen wanneer druk toeneemt en waarom nuance verdwijnt wanneer het spannend wordt. En daarin heeft onze collega, KNS-collega Koen de Blonde, wat werk verricht. Hij heeft een nieuwe blog geschreven. En hij legt daarin uit wat er neurobiologisch gebeurt onder stress en wat dat betekent voor samenwerking en leiderschap in organisaties.
Ja, we dachten dus toch wel mooi om even daar aan aandacht te besteden. Ook omdat je dat perspectief niet zo vaak hoort. Dat hele neurobiologische. En Koen werkt dat hartstikke mooi uit in deze blog. En daarom stellen wij onszelf deze week de vraag. Wat gebeurt er eigenlijk met ons als de druk toeneemt?
Ja, en als eerste vraag hebben wij aan Koen gesteld. Wat gebeurt er wanneer neurobiologisch? Wat gebeurt er neurobiologisch met mensen wanneer druk of stress toeneemt?
Het korte antwoord is, je brein schakelt van reflecteren naar overleven. En dat is geen zwakte. Het is een evolutionair mechanisme dat ons al 1000 jaar beschermt. Wat er heel concreet gebeurt, is het volgende. Onder stress verschuift de activiteit weg van de prefrontale cortex naar meer primaire overlevingssystemen. Onze prefrontale cortex is het deel van het brein dat instaat voor nuance, empathie, reflectie en complexe besluitvorming. Onderzoek laat zien dat het stresshormoon die prefrontale cortex letterlijk tijdelijk onderdrukken. En het gevolg is heel herkenbaar. Het denken vernauwt. Mensen gaan sneller zwart-wit denken. Ze luisteren minder goed. Ze reageren impulsiever. Of ze trekken zich net terug. En dat zie je overal terug in organisaties. Iemand die normaal heel constructief is, wordt plots scherp of defensief. Een slim team geraakt vast in herhaling. Mensen vergeten dingen die ze eigenlijk perfect weten. En vaak denken we dan, er is iets mis met die persoon. Maar neurobiologisch is dat meestal gewoon een zenuwstelsel dat bescherming zoekt. Zo herinner ik mij nog een leidinggevende die tijdens een directievergadering volledig blokkeerde toen hij onverwacht kritiek kreeg. Achteraf zei hij tegen mij, ik wist zelfs niet meer wat ik wilde zeggen. Dat is geen gebrek aan competentie, de kennis is niet verdwenen. Het is het brein dat op dat moment iets anders prioriteert. Overleven boven reflecteren. Een beetje zoals een computer die onder hoge belasting de zware programma's afsluit om zichzelf draaiende te houden. En voor mij is dat een belangrijk inzicht. Heel veel gedrag dat we in organisaties problematisch noemen, is vaak geen karakterprobleem, maar een regulatieprobleem.
Wat een heerlijke, opwekkende boodschap eigenlijk. Het is dat, ik merk dat ik meteen rustig word. Sowieso van zijn prachtige stem en de manier waarop hij dit zo mooi uitlegt. Maar ook het idee dat je dus, als je eventjes voor mijn gevoel blokkeert, dat het niet een teken van zwakte is, maar dat het soort evolutionair gewoon heel logisch is dat dat gebeurt.
Ja, een beschermingsmechanisme.
Inderdaad. En mooi perspectief.
Ja, en in die zin moeten we ons soms ook niet te veel zorgen over maken. We moeten misschien wel leren hoe dat we er beter mee kunnen omgaan. Maar ook wel aanvaarden. Van ja, oké, het is ook gewoon wat het is. Het is ons brein dat ons iets wilt vertellen.
Ja, we vroegen ook aan Koen wat dit dan allemaal betekent voor leiderschap in organisaties.
Dat betekent dat leiderschap veel meer impact heeft op het zenuwstelsel van mensen dan we vaak beseffen. De manier waarop een leider spreekt, omgaat met spanning, feedback geeft, voorspelbaarheid creëert, dat werkt of regulerend of ontregelend. We lenen namelijk voortdurend elkaars zenuwstelsel. In een team verspreiden tempo, onzekerheid en emotionele toon zich razendsnel. Als mensen zich onveilig voelen, bijvoorbeeld doordat er veel onzekerheid is, of omdat een status onder druk staat, dan wordt samenwerken biologisch moeilijker. En dan helpt meer druk meestal niet. Dan is eerst regulatie nodig, want je kunt blijven analyseren, overtuigen of corrigeren, maar als veiligheid ontbreekt, praat je tegen een brein dat in overlevingsstatus is. David Rock heeft die inzichten mooi vertaald naar organisaties in zijn SCARF-model. Hij beschrijft voortdurend hoe ons brein 5 sociale domeinen aftast. Het gaat over status, zekerheid, autonomie, verbondenheid en rechtvaardigheid. Zodra een van die domeinen bedreigd wordt, springt het brein in dezelfde dreigingsmodus als bij fysiek gevaar. En dat maakt het heel herkenbaar. Feedback raakt vaak aan status. Een reorganisatie ondermijnt zekerheid en autonomie. Onduidelijke besluitvorming tast het gevoel van rechtvaardigheid aan. Buitengesloten worden raakt verbondenheid. Het mooie aan het model is dat het laat zien, dit zijn geen gevoeligheden, dit zijn meetbare dreigingen in ons brein. Als je het dus hebt over goed leiderschap, gaat het niet alleen over richting geven, het gaat ook over het creëren van condities waarin mensen toegang houden tot hun denkvermogen. En dat is vaak verrassend concreet. Een leider die onder druk vertraagt in plaats van versnelt, die helder communiceert over wat vaststaat en wat nog onzekerheid, dat herstelt zekerheid. Die corrigeert zonder iemand publiek te beschadigen, dus die status van iemand intact laat. Dat klinkt klein, maar neurobiologisch is het precies het verschil tussen een brein dat open blijft en een brein dat dichtklapt. Dus de kern die ik leiders meegeef, veiligheid, psychologische veiligheid, dat is geen soft thema. Het is een biologische voorwaarde voor goed denken en samenwerken. En onder druk wordt leiderschap zichtbaar in hoe iemand spanning draagt. Niet in wegduwen, niet in versnellen, maar in aanwezig blijven waar het schuurt.
Amai. Dicht blijven bij de mensen als leidinggevende of als leider. En ja, ook wel een stukje, denk ik, kunnen zien wat er aan het gebeuren is aan de andere kant.
Ja.
En dan strategisch weten wanneer je moet vertragen. Het vraagt wel wat van leidinggevende.
Ja, en dat vraagt dus ook dat je het misschien weer anders labelt dan wat je gewend bent. Hè? Dus dat je ook even rekening houdt met wat gebeurt er in dat brein. En ik vond het wel mooi dat Koen ook zei van ja, als het brein in een bepaalde toestand is, dan heeft het gewoon geen zin om er tegen te praten. Want het is een overleving als de situatie niet veilig is. Dus.
Oké, dus nu moeten we experts zijn in wat we doen. Psychologen om onze medewerkers te doorgronden. En neurobiologen om hun brein in actie te houden. Heel boeiend wel. En ja, die nervus vagus, ook wel de zwervende zenuw genoemd, hè, is eigenlijk de langste en meest complexe zenuw in je lichaam. En die loopt direct van je hersenstam naar al je grote organen en vormt zo de snelweg tussen lichaam en geest. En op sociale media zien we dan heel vaak dat er gesproken wordt over het resetten van die nervus vagus. En dat klinkt heel hoopvol en ook een beetje maakbaar, hè, van oké, we kunnen dat dan. Maar neurobiologisch klopt dat beeld niet, begrijpen wij. Want we vroegen Koen waarom dat beeld van resetten van de nervus vagus eigenlijk helemaal niet werkt.
Ik begrijp heel goed waarom dat idee zo populair is. Mensen verlangen naar rust en herstel. En reset je nervus vagus, dat klinkt hoopvol en heel maakbaar. Maar neurobiologisch klopt dat beeld van een resetknop niet. De nervus vagus is geen knop die je even aan of uitzet. Het is de 10e hersenzenuw, een complex communicatiesysteem tussen lichaam en brein. En het cruciale detail, ongeveer 80% van de signalen lopen van het lichaam naar het brein, niet omgekeerd. Je brein wordt dus voortdurend geïnformeerd over de toestand van je lichaam. Dat gaat over je hartslag, je ademhaling, je spierspanning. Het is geen schakelaar. Het is een informatiestroom. En dat betekent dat de regulatie niet ontstaat door jezelf te forceren om kalm te zijn. Ze ontstaat doordat je systeem herhaaldelijk ervaart: ik ben veilig genoeg, in je omgeving, in relatie met anderen. Je kunt een zenuwstelsel namelijk niet overtuigen met woorden alleen. Een zenuwstelsel leert via ervaring. Het is een beetje zoals een rookalarm. Je kunt er niet tegen zeggen dat er geen brand is. Het systeem moet effectief beginnen voelen dat het veilig is. Voor mij gaat regulatie daarom niet over quick fixes. Het gaat over relatie, veiligheid, ritme, ademruimte en context. En daarom is het ook geen puur individueel verhaal. Je kunt mensen wel een ademhalingsoefening aanleren, en dat helpt zeker. Maar als de context onveilig blijft, blijf je dweilen met de kraan open.
Je kan het dus eigenlijk niet feinzen.
Nee, dus gaat niet. Dus,
en wat een interessante observatie dat die nervus vagus dus, dat het vooral ook een stroom is vanuit het lichaam naar het brein. Hmm. Dat heb ik er nooit zo gerealiseerd.
Ja, en wat ik er ook wel uithaal is dat vooral belangrijk is om goed in verbinding te blijven. En goed de tijd te nemen om te luisteren ook naar elkaar.
Ja, door luisteren ontstaat veiligheid over het algemeen.
Ja, denk ik wel.
Ten slotte waren wij benieuwd naar waarom dit thema voor Koen zo interessant is om zich in te verdiepen.
Wat mij fascineert, is dat deze mechanismen overal terugkomen. Niet alleen in therapie of bij trauma, maar evengoed in vergaderzalen, in leiderschap of in samenwerking. Ik ben ooit gestart vanuit een heel persoonlijke nieuwsgierigheid. Jaren geleden begon ik aan een 3-jarige opleiding Somatic Experiencing. En wat me daar aantrok, was eigenlijk één vraag. Waarom reageren mensen soms anders dan ze zelf zouden willen op het moment dat spanning stijgt? Waarom verdwijnt nuance en empathie precies wanneer het moeilijk wordt? Wanneer ze het hardst nodig hebben? In die opleiding leerde ik luisteren naar het lichaam. Niet als symptoom, maar als richtingaanwijzer. En wat me gaandeweg trof, was hoe universeel die mechanismen zijn. Wat ik in een therapeutische context zag, zag ik exact terug in een vergaderzaal. Diezelfde verschuiving bij trauma als bij een feedbackgesprek dat ontspoort. En zo begon ik te zien dat heel veel organisatieproblemen eigenlijk regulatieproblemen zijn. Wat wij vaak weerstand noemen, of lastig gedrag, of gebrek aan motivatie, blijkt heel vaak een zenuwstelsel te zijn dat bescherming zoekt. Wat mij daarbij hoop geeft, is dat mensen niet kapot zijn wanneer ze vastlopen onder druk. Het systeem probeert meestal gewoon te overleven. En wanneer veiligheid terugkomt, dan zie je ook verbinding, creativiteit en het denkvermogen dat terugkomt. Niet omdat mensen plots harder hun best doen, maar omdat een systeem weer beschikbaar is. En misschien is dat wel de kern van alles. Onder druk wordt niet alleen zichtbaar wie iemand is, onder druk wordt zichtbaar hoe gereguleerd een systeem nog kan blijven.
Oké. Nog een stevige toevoeging op het einde. En tegelijkertijd merk ik ook van, ja, ik kan ook echt soms echt boos zijn op mezelf. Als ik op een verkeerde manier gereageerd heb in een situatie. En ik leer hier ook wel dat het belangrijk is om dan ook te kunnen luisteren naar je lijf. En als je het voelt in je buik, dat je er dan misschien ook even iets mee moet doen, het benoemen of zo. Van, ja, ik merk dat het moeilijk is om nu hier goed bij te blijven. Om van daaruit ook misschien terug wat rust te laten.
Anders dan jezelf rustig te denken. Dat werkt dus niet.
Ja. Nee, want dat werkt inderdaad niet. Ja, en als je natuurlijk meer wilt weten over die stressreacties en hoe dat je dan tot resolutie kunt komen, ja, dan kunnen we alleen maar uitnodigen om de nieuwe blog van Koen de Blonde te gaan lezen op onze website. Kesselssmit.com. En daar vind je ook meer informatie over Koen, mocht je er nog contact met hem over willen opnemen.
HRD Café. Trending Topics. Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
In de afgelopen weken kwamen we ook weer een aantal interessante trending topics tegen op het web, via social media of gewoon in gesprek met vakgenoten. De bijbehorende links en informatie vind je in de show notes.
Ja, en ik had het in de introductie al heel even over uitstelgedrag, want daarover las ik deze week een heel interessant artikel over in het Belgische dagblad De Morgen. En je herkent het misschien wel, Pieter-Jan. Je moet een presentatie voorbereiden of een artikel schrijven en dan plots begin je iets anders te doen.
Dat herken ik heel erg. Studieontwijkend gedrag noem ik dat.
Ja, inderdaad. En dan ga je een collega bellen, ga je je bureau opruimen, ga je andere dingen doen. Maar ik moet zeggen, ik was eigenlijk heel blij om te lezen dat psychologen dat onderzocht hebben en zeggen dat dat niet luiheid is. Want ons brein kiest blijkbaar liever voor snelle beloningen dan voor lastige taken die energie vragen.
Aha.
En wat ik misschien nog leuker vond om te lezen, en dat heb ik ook trouwens onmiddellijk gedeeld met mijn vrouw, is dat slimme mensen vaak kampioenen zijn in uitstel.
Gelukkig,
ja. Toeval bestaat niet. Het is gewoon omdat ze vroeger leerden dat het toch nog goed kwam op het laatste moment. Dus ja, ik heb dat gewoon aangeleerd gedrag.
Ja.
Ik kan er niks aan doen. Ik vond het alleszins vanuit onze HRD-bril wel een heel interessant thema. En de vraag die mij ook wel bezighield is van, ja, hoe kunnen we nu werk en leren op zo'n manier gaan organiseren dat mensen makkelijker kunnen beginnen? En dan waren er drie dingen die wel bleven hangen uit het artikel. Eerst en vooral, maak de eerste stap klein genoeg. Ik schrijf een rapport, maar ik schrijf één zin. Dus gewoon één zin al schrijven is veel gemakkelijker of is veel minder belemmerend in je hoofd. Een tweede, heel onnozel. En toch dacht ik, yes, super. Maak belangrijk werk zichtbaar. In die zin dat een open notitieboek of iets wat daar open ligt, ja, dat roept meer actie op dan een dichtgeklapte laptop. Dus op een of andere manier kan je het ook zichtbaar maken. En dan misschien wel de belangrijkste. Ja, je mag ook een beetje mild zijn voor jezelf. Want soms helpt een opgeruimd bureau of die paar snel beantwoorde mails gewoon om ruimte te maken in je hoofd. En ik denk dat een opgeruimd hoofd een heel belangrijke randvoorwaarde is om echt te kunnen focussen. En het belangrijkste inzicht heb ik bewaard voor op het einde. Misschien moeten we minder gaan focussen op discipline. Je moet wat meer discipline hebben. Maar eerder op hoe je de eerste stap uitnodigend kan maken. Want beginnen is dus blijkbaar vaak veel moeilijker dan het effectief doen. En daar kan je volgens mij voor jezelf en voor anderen echt iets in betekenen. Dus ik zou zeggen, succes met het wegwerken van die taakjes die je al even aan het uitstellen bent. Pieter-Jan.
Dankjewel, Joep. En ik vind het wel interessant inderdaad, want wat ik dan vaak ook merk bij mezelf is, als ik dan eenmaal begonnen ben, dan ben ik er ook weer super. Dan zit ik er helemaal in en dan vind ik het hartstikke leuk. Dus echt, denk ook weer van, waarom heb ik zo lang gewacht? Dus, die uitnodiging om sneller te beginnen, die neem ik echt mee. Dankjewel.
Kijk, met heel veel plezier.
In januari 2027 start de tweede editie van onze nieuwe leergang Leiderschap in Strategische Leervraagstukken. En daar zijn we heel blij mee. Met mijn collega Saskia Tjepkema en ondersteund onder andere door Theo Visser hebben we deze leergang gelanceerd. En de eerste editie, ja, daar zitten we nog volop in. Maar dat is zo leuk dat we denken we gaan meteen toch maar een tweede lanceren. In dit collectieve actieleertraject genaamd Leiderschap in Strategische Leervraagstukken verdiepen we ons een jaar lang in vraagstukken waarbij leren, strategie en organisatieontwikkeling bij elkaar komen. Ik denk zelf dat we echt een collectie aan gastdocenten hebben die heel bijzonder is. En het is bedoeld voor senior L&D-adviseurs, HRD-managers, verandermanagers, interimmers, directeuren. Eigenlijk voor iedereen die dienstvakmanschap wil vergroten op het gebied van strategische leervraagstukken. Word je hier nou nieuwsgierig naar? Wil je er meer over weten? Wil je de line-up aan gastdocenten ook leren kennen? Download dan even de brochure op de website van de FCE. Of neem contact op met Saskia of mijzelf. Of stuur een mailtje naar info@corporateeducation.com.
Oké, en mag ik dan ook komen, Pieter-Jan?
Zeker, zeker. Ja, je bent welkom. Ja.
Oké, dus
ik weet niet of je er tijd voor hebt, maar...
Ja, dat ga ik even moeten bekijken in de agenda. Maar het is dus ook een leergang of, die geschikt is voor adviseurs.
Zeker voor adviseurs, ja. Het woord leiderschap gaat niet zozeer in op de functie leiderschap, maar dat je leiderschap neemt op je vakgebied, over je vakgebied, namelijk leren in organisaties.
Oké. Top, ik ga het eens verder.
In de vorige editie van het HRD Café, dat was alweer voor onze vakanties, spraken we over belichaamd leiderschap en hoe je daarop kunt coachen. Bedankt voor al jullie reacties op deze aflevering.
Ja, en na deze editie zijn wij vooral heel erg benieuwd hoe dat jij omgaat met druk en hoe jij stressreacties reguleert.
Laat het ons weten op LinkedIn, via de mail en wie weet vormt jouw ervaring onze volgende HRD Café vraag. Tot volgende week.
Kennis in ontwikkeling. HRD Café.
Ja, en een HRD Café kunnen we niet afronden zonder dat er een plaatje op de draaitafel gaat. Dat is onze nieuwe gewoonte. Pieter-Jan, heb jij iets klaargezet?
Ja, nou, ik moest toch denken aan jouw bezoek aan Napoli. En ik heb een heel leuk liedje wat daarover gaat.
Una notte a Napoli.
Oh. Ik weet niet of je het hoorde, maar het heet Una notte a Napoli. En het is van Pink Martini. En het is echt een heerlijk... Ik ben zelf nooit in Napoli geweest, maar ik kan me helemaal voorstellen dat deze sfeer daarbij past.
Het past er perfect bij. Absoluut. Ik hoor nog de mare, de zee. Wat ik nog niet gehoord heb, is de pizza.
Pizza.
Con lui volando.
Powered by Kessels & Smith Broadcasting.